From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt in deze bijeenkomst verzorgd door het Maroons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze vierde bijeenkomst van de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen, waar ook ter wereld, welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die vanmorgen deze conferentie bijwonen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Go Forth with Faith en brengt nu Let Zion in Her Beauty Rise. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Stephen E. Snow van de 70.
Oh,
Our Father in heaven, this beautiful...
Onze Vader in de hemel, deze prachtige zondagochtend danken wij u als leden en vrienden van uw kerk voor de gelegenheid bijeen te komen voor deze vergadering van de Algemene Conferentie. We zijn dankbaar voor de techniek waardoor we samen kunnen komen over de hele wereld. En we bidden dat we opgebouwd en gezegend mogen worden door deze ervaring. En we bidden ook dat wij ons zullen toewijden om iets te doen aan het beteren van ons leven, zodat we wat we hier leren vandaag kunnen gebruiken. We bidden ook dat we onze vrienden en buren mogen dienen, onze familieleden, en naar streven om het beter te doen in ons leven, dagelijks. En we zijn dankbaar voor hen die ons in muziek en gesproken woord zullen onderwijzen en bidden dat gij hen mag zegenen terwijl zij dit doen vandaag. En wij bidden dat uw geest hier aanwezig zal zijn, zodat alle mogen leren en zullen mogen weten wat ze moeten doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from President Dieter.
Het doet ons genoegen nu te luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever en het eerste presidium. Het koor zingt vervolgens Come Follow Me. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zuster Rosemary Wixom, algemeen jeugdwerkpresidente, zal daarna tot ons spreken.
I have a cherished painting in my office.
Ik heb een schilderij in mijn kantoor dat ik koester. Het heet Toegang tot Verlichting. Een vriend van me, de Deense kunstenaar Johan Bentin, de eerste ringpresident in de Deense hoofdstad Kopenhagen, heeft het geschilderd. In het schilderij is een donkere kamer te zien met een open deur naar een ruimte waar licht vandaan komt. Ik vind het interessant dat het licht in de deuropening niet de hele kamer verlicht, maar alleen de ruimte vlak voor de deur. Voor mij zijn het donker en het licht in dit schilderij een zinnenbeeld van het leven. De toestand waar we ons als stervelingen in bevinden brengt met zich mee dat we soms het gevoel hebben door duister omringd te zijn. Misschien hebben we een dierbare verloren. Of is er een kind afgedwaald? Misschien hebben we een verontrustende medische diagnose gekregen. Of hebben we werkgelegenheidsproblemen en zijn we bang of bezorgd? Of misschien voelen we ons eenzaam of ervaren we een gebrek aan liefde. Maar hoe verloren we ons ook in onze huidige omstandigheden mogen voelen, God belooft ons de hoop op zijn licht. Hij belooft om de weg die voor ons ligt te verlichten en ons de weg uit het duister te tonen. Ik wil u vertellen over een vrouw die opgroeide in een donkere kamer. Ik zal haar Jane noemen. Vanaf haar derde levensjaar werd Jane herhaaldelijk geslagen, gekleineerd en mishandeld. Ze werd bedreigd en bespot. Als ze 's ochtends wakker werd, wist ze niet of ze de volgende dag zou halen. De mensen die haar hadden moeten beschermen waren degenen die haar martelden of die toestanden dat de mishandeling voortduurde. Jane had uit zelfbescherming geleerd om niets meer te voelen. Ze had geen hoop op redding, dus had ze de harde houding aangenomen dat ze moest berusten in haar verschrikkelijke lot. Er was geen licht in haar wereld, dus gaf ze zich over aan het duister. Het gevoel van verdoving dat alleen maar kan komen door voortdurend onophoudelijk contact met het kwaad bracht haar ertoe te accepteren dat elk moment haar laatste kon zijn. En toen ontdekte Jane op 18-jarige leeftijd de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De vreugde en hoop van het herstelde evangelie drongen diep door in haar hart en ze nam de uitnodiging voor de doop aan. Voor het eerst kwam er licht in haar leven en zag ze een helder verlicht pad voor zich. Ze verliet het duister van haar wereld en besloot ver bij haar mishandelaar vandaan naar school te gaan.
At last she felt liberated from an environment of darkness and evil.
Eindelijk voelde ze zich bevrijd van een omgeving vol duister en kwaad, vrij om de heerlijke gemoedsrust en wonderbaarlijke genezing van de Heiland te ervaren. Maar jaren later, na het overlijden van haar mishandelaar, werd Jane weer gekweld door de verschrikkelijke gebeurtenissen uit haar jeugd. Groot verdriet en boosheid dreigden het heerlijke licht te vernietigen dat ze in het evangelie had gevonden. Ze besefte dat ze haar kwelgeest uiteindelijk zou winnen als ze zich door het duister liet verteren. Ze vroeg om therapie en medische hulp. En ze begon te beseffen dat het beste pad naar genezing voor haar lag in begrijpen en aanvaarden dat de duisternis bestaat, maar zonder erin te verblijven. Want wist ze nu, er bestaat ook licht en daarin koos ze te verblijven. Gezien het duister in haar verleden had Jane heel makkelijk wraakzuchtig, giftig of zelfs gewelddadig kunnen worden. Maar dat deed ze niet. Ze weerstond de verleiding om duisternis te verbreiden door uit boosheid, verdriet of cynisme om zich heen te slaan. In plaats daarvan hield ze vast aan de hoop dat ze met Gods hulp kon genezen. Ze koos ervoor om licht uit te stralen en haar leven te wijden aan het geven van hulp aan anderen. En door die beslissing kon ze haar verleden achter zich laten en een heerlijke toekomst betreden. Ze werd onderwijzeres. En nu, tientallen jaren later, heeft haar liefde inmiddels honderden kinderen beïnvloed. Zij heeft ze laten inzien dat ze waarde hebben, dat ze belangrijk zijn. Ze is een onvermoeibaar voorvechtster van de zwakke, de slachtoffers, de ontmoedigden geworden. Ze bouwt op, sterkt en inspireert iedereen om haar heen. Jane kwam erachter dat er genezing optreedt als we uit het duister stappen en in hoop naar een helder licht toe lopen. Door geloof, hoop en naasteliefde toe te passen, transformeerde ze niet alleen haar eigen leven, maar was ze bovendien het leven van heel veel anderen oneindig tot zegen. Er zijn misschien mensen onder u die het gevoel hebben dat het duister ze bekruipt. U bent misschien belast met zorgen, angsten en twijfels. Voor u allen en voor ons allemaal herhaal ik een heerlijke en zekere waarheid. Gods licht bestaat en het is er voor ons allemaal. Het geeft alle dingen leven. Het heeft de macht om zelfs de pijn van de diepste wond te verlichten. Het kan een genezende balsem zijn voor de eenzaamheid en ziekte van onze ziel. In de voren van de wanhoop kan het de zaadjes van het licht van de hoop zaaien. Het kan de diepste valleien van verdriet verlichten. Het kan het pad dat voor ons ligt verlichten en ons door de donkerste nacht leiden naar de belofte van een nieuwe dageraad. Dit is de geest van Jezus Christus die licht geeft aan ieder die in de wereld komt. Niettemin krijgt iemand die in het donker zit af te wachten tot iemand de schakelaar omzet, zelden geestelijk licht. Er is een geloofsdaad voor nodig om onze ogen te openen voor het licht van Christus. Geestelijk licht is niet te onderscheiden met vleeselijke ogen. Jezus Christus zelf heeft ons geleerd: ik ben het licht dat in de duisternis schijnt en de duisternis begrijpt het niet. Want een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Dus hoe kunnen we de hoop op Gods licht zien? Ten eerste, begin waar u bent. Is het niet fantastisch om te weten dat we niet volmaakt hoeven te zijn om de zegeningen en gaven van onze hemelse Vader te ontvangen? We hoeven niet over de finish te gaan om Gods zegeningen te ontvangen. In feite gaan de hemelen al open en dalen de zegeningen van boven al als dauwdruppels op ons als we de allereerste stappen in de richting van het licht doen. De beste plek om te beginnen is precies waar u nu bent. Het doet er niet toe hoe ontoereikend u meent te zijn of hoe ver u vindt dat u op anderen achterloopt. Op het moment dat u dichter tot uw hemelse Vader probeert te komen, begint de hoop op zijn licht uw ziel te ontwaken, verlevendigen en veredelen. Het duister zal misschien niet meteen helemaal verdwijnen, maar zo zeker als de nacht altijd plaatsmaakt voor de dageraad, zal het licht komen. Ten tweede, wend uw hart tot de Heer. Verhef uw ziel in gebed en leg uw hemelse Vader uit hoe u zich voelt. Geef uw tekortkomingen toe. Stort uw hart uit en spreek uw dank uit. Vertel hem met welke beproevingen u zit. Smeek hem in de naam van Christus om kracht en steun. Vraag of uw oren mogen opengaan en u zijn stem mag horen. Vraag of uw ogen mogen opengaan en u zijn licht mag zien. Ten derde, wandel in het licht. Uw hemelse Vader weet dat u vergissingen zult begaan. Hij weet dat u zult struikelen. En misschien wel heel... Dat doet hem verdriet, want hij heeft u lief. Hij wil uw geest niet aan banden leggen. Integendeel, hij wil dat u opstaat en de persoon wordt die u moest worden. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden om de weg te verlichten en ons te laten zien hoe we veilig over de struikelblokken op ons pad heen kunnen komen. Hij heeft ons het evangelie gegeven dat ons leert hoe wij als discipel moeten leven. Het leert ons wat wij moeten doen, moeten weten en zijn om te wandelen in zijn licht en te volgen in het voetspoor van zijn geliefde zoon. Ja, we zullen vergissingen begaan. Ja, we zullen wankelen. Maar streven wij ernaar om God en onze naasten meer lief te hebben, dan zal het licht van het evangelie ons omringen en opbeuren. Het duister zal wegsterven, want het kan niet bestaan in de aanwezigheid van licht. Komen wij dichter tot God, dan komt Hij dichter tot ons. En dag na dag wordt de hoop op Gods licht sterker in ons. Het wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Alle die het gevoel hebben in duisternis te verkeren, nodig ik uit om te vertrouwen op deze vaste belofte die de Heiland van de mensheid heeft gegeven. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal dat licht des levens hebben. Enkele jaren geleden maakten mijn vrouw, Harriet en ik iets gedenkwaardigs mee, waarbij we die belofte in vervulling zagen gaan. We waren in het westen van Afrika, een prachtig deel van de wereld waar de kerk groeit en we fijne heiligen de laatste dagen hebben. Maar het westen van Afrika heeft ook veel problemen. Vooral de armoede die ik er zag, deed me veel verdriet. In de steden is de werkloosheid groot en is het vaak erg moeilijk voor een gezin om aan de dagelijkse kost te komen en zijn veiligheid te waarborgen. Het brak mijn hart toen ik vernam dat veel van onze dierbare kerkleden dergelijke ontbering moeten verduren. Maar ik vernam ook dat die fijne leden elkaar helpen, zodat er niemand hoeft te verhongeren. We kwamen uiteindelijk aan bij een van onze kerkgebouwen buiten een grote stad. In plaats van daar mensen aan te treffen die in duisternis verkeerden, vonden we er vreugdevolle mensen die licht uitstraalden. De vreugde die zij in het evangelie ondervonden was aanstekelijk en beurde ons op. De liefde die zij ons betuigden was verootmoedigend. Hun glimlach was oprecht en aanstekelijk. Ik herinner me dat ik me toen afvroeg of er gelukkige mensen konden zijn op aarde. Hoewel deze lieve heiligen omringd waren door moeilijkheden en beproevingen, waren ze vol licht. De bijeenkomst begon en ik nam het woord. Maar al gauw ging het licht in het gebouw uit en verkeerden we in volslagen duisternis. Een tijd lang kon ik bijna niemand van de aanwezigen zien. Maar ik kon wel de brede, prachtige glimlach van onze heiligen zien en voelen. Wat vond ik het heerlijk om bij die fantastische mensen te zijn. Het duister in de kapel duurde voort en dus ging ik naast mijn vrouw zitten wachten tot de stroomonderbreking voorbij zou gaan. Tijdens het wachten gebeurde er iets opmerkelijks. Enkele stemmen begonnen een van de lofzangen van de herstelling te zingen. Andere stemmen voegden zich bij hen en toen nog meer. Al gauw vulde een heerlijk stemmenkoor de hele kapel. Deze kerkleden hadden geen zangboek nodig. Ze kenden elk woord van elke lofzang die ze zongen. En ze zongen het ene lied na het andere met een energie en geestdrift die mijn ziel raakte. Uiteindelijk gingen de lampen weer aan en baden de zaal in het licht. Harriet en ik keken elkaar aan met nat betraande ogen. In dit diepe duister hadden deze fijne, geweldige heiligen dit kerkgebouw en onze ziel vervuld met licht. Het was een bijzonder ontroerend moment voor ons. Een moment dat Harriet en ik nooit zullen vergeten. Ja, van tijd tot tijd kan het lijken alsof ons leven wordt geraakt of zelfs gehuld is in duisternis. Soms kan de nacht die ons omhult drukkend, ontmoedigend en beangstigend lijken. Mijn hart rouwt om het grote verdriet dat sommigen onder u hebben en om de pijnlijke eenzaamheid en zware angsten die u misschien te verduren hebt. Niettemin getuig ik dat wij onze levende hoop in Jezus Christus stellen. Hij is de ware, zuivere en krachtige toegang tot goddelijke verlichting. Ik getuig dat met Christus het duister niet kan slagen. De duisternis overwint het licht van Christus niet. Ik getuig dat het duister niet kan verblijven bij het heldere licht van de Zoon van de levende God. Ik nodig ieder van u uit om uw hart open te stellen voor hem. Zoek hem door studie en gebed. Ga naar zijn kerk. De kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Leer over hem en zijn evangelie. Neem actief deel. Help elkaar en dien onze God blijmoedig. Broeders en zusters, zelfs na de donkerste nacht zal de heiland van de wereld u voeren naar een geleidelijke, heerlijke en heldere dageraad die beslist in u zal opkomen. Loopt u naar de hoop op Gods licht af, dan zult u het mededogen, de liefde en de goedheid van een liefhebbende hemelse Vader ontdekken, in wie in het geheel geen duisternis is. Dat getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The mortal life of Jesus Christ was filled with miracles.
Het sterfelijke leven van Jezus Christus was gevuld met wonderen. Een maagd als moeder, een nieuwe ster. Engelen die verschenen aan herders, blinden die zagen, verlamden die liepen, engelen in Gethsemane en bij het graf. En het grootste wonder van allemaal, zijn heerlijke opstanding. Ziet u het voor u, 11 apostelen op de berg bij Galilea die van hun herrezen Heer de aansporing krijgen. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Alle volken, de gehele wereld, de ganse schepping, was het mogelijk? Ondanks de aansporing van Jezus, moeten ze zich afgevraagd hebben of ze bij de verbreiding van het evangelie werkelijk door wonderen zouden worden gevolgd. Geloof won het van twijfel. Jezus verhief zijn stem en sprak: Gij allen die Jeruzalem woonachtig zijt, neem mijn woorden ter oren. Jezus, de Nazareër, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Deze Jezus heeft God opgewekt, waar wij alle getuigen zijn. Er was op die dag een onbetwistbare uitstorting van de geest en 3000 mensen lieten zich dopen. Zoals Jezus had beloofd, werd het vertrouwen van de gelovigen gevolgd door tekenen en wonderen. Toen de kerk van Jezus Christus 183 jaar geleden werd hersteld op aarde, herhaalde de Heer zijn opdracht van eeuwen geleden aan zijn kleine groep discipelen. En de waarschuwende stem zal tot alle mensen zijn gericht, want voorwaar, de roep moet uitgaan in de gehele wereld en naar de verste delen der aarde. Alle volken, de gehele aarde, de verste delen der aarde, was het mogelijk? De Heiland stelde zijn heiligen in de laatste dagen gerust. Maar konden ze wel overzien hoe ver dit wonderbare werk zou reiken? Ze moeten zich afgevraagd hebben of wonderen hen zouden volgen bij de verbreiding van het evangelie. En nogmaals, ongeloof het van twijfel. En duizenden lieten zich dopen. In Engeland, ouderling Wilford Woodruff stuitte op een gehele gemeenschap die op zijn komst wachtte. De geest van de Heer raakte hen aan. En hij doopte 45 predikanten en honderden leden tijdens zijn eerste maand op de boerderij van Benbow. Het is nu nog hetzelfde. Toen elder David A. Bednar en ik ongeveer 40 jaar geleden zendelingen waren, en ik kan u verzekeren dat wij niet de oudste teruggekeerde zendelingen zijn die hier in de rode stoelen zitten, waren er 16.000 zendelingen. Zoals president Monson gisteren gerapporteerd heeft, hebben we er nu 65.000, meer dan ooit tevoren. Er waren toen 562 ringen. Nu zijn er meer dan 3000. In die tijd waren er in 59 landen wijken en gemeenten. Nu hebben we wijken en gemeenten in 189 van de 224 naties en territoriums van de wereld. Haar ledental was klein, zoals Nephi voorspelde. Maar tegelijkertijd zijn we de levende verwezenlijking van de voorspelling door Daniël. Raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die de gehele aarde vervulde. Onze tijd is een opmerkelijke tijd van wonderen. 6 maanden geleden kondigde president Monson aan dat de leeftijd voor jonge mannen en jonge vrouwen die verlangend zijn een zending te vullen, gewijzigd werd. En er was een onmiskenbare uitstorting van de geest. Geloof won het van twijfel. Jonge mannen en vrouwen traden naar voren. De donderdag na de conferentie was het mijn beurt om zendelingen voor te dragen aan het eerste presidium. Ik was verbaasd dat ik zoveel aanvragen van 18-jarige jonge mannen en 19-jarige jonge vrouwen die hun plannen reeds hadden aangepast, doktersbezoeken hadden gedaan, een gesprek met hun bisschop en ringpresident hadden gehad en hun zendingspapieren al hadden ingediend. In maar 5 dagen. Duizenden zijn er nu gevolgd. Het is een wonder. We zijn dankbaar voor het energieke geloof van onze zusters, het groeiende aantal zendelingen uit landen over de gehele wereld en het toenemende aantal echtparen dat klaar staat om te dienen. Er zijn 58 nieuwe zendingsgebieden aangekondigd en ons uitpuilende opleidingscentrum voor zendelingen in Provo heeft een nieuw filiaal gekregen in Mexico-stad. President Thomas S. Monson heeft gezegd: we nemen de raad van de heiland uiterst serieus. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dit werk zal voort blijven gaan en zal mensen blijven veranderen en tot zegen zijn. Geen enkele kracht in de hele wereld kan Gods werk tegenhouden. We zijn getuigen van de wonderen van de Heer, nu zijn evangelie zich over de hele wereld verspreidt. Broeders en zusters, zoals de Heer meer zendelingen heeft geïnspireerd om te dienen, zo opent Hij ook het hart en verstand van meer goede en eerlijke mensen om zijn zendelingen te ontvangen. U kent ze al, of zal ze nog leren kennen. Ze bevinden zich in uw familie of wonen bij u in de buurt. Ze passeren u op straat, zitten bij u op school of hebben contact met u via het internet. U bent ook een belangrijk onderdeel van dit wonder dat zich ontvouwt. Als u geen voltijds zendeling met een naamplaatje op uw jas bent, is het nu de tijd om er eentje op uw hart te schilderen. Niet zoals Paulus heeft gezegd met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. En teruggekeerde zendelingen, zoek uw oude naamplaatje op. Draag het niet, maar leg het ergens waar u het kunt zien. De Heer wil dat u, meer dan ooit tevoren, een instrument in zijn handen bent. Wij kunnen allemaal een bijdrage aan dit wonder leveren. Ieder goed lid van de kerk heeft zijn gedachten laten gaan over hoe het evangelie kan worden uitgedragen. Enkelen dragen het van nature uit en we kunnen veel van hen leren. Sommigen vragen zich vertwijfeld af hoe ze er meer aan kunnen doen en zouden willen dat het schuldige geweten dat we soms hebben ons met rust liet. Ons verlangen om het evangelie uit te dragen brengt ons op onze knieën. En dat zou ook nodig zijn, omdat we de hulp van de Heer nodig hebben. President Monson heeft ons gevraagd om te bidden voor de gebieden waar onze invloed beperkt is en waar we niet toegestaan zijn het evangelie vrijelijk uit te dragen. Als we onze Vader in de hemel er vurig en verenigd om smeken, zal de Heer belangrijke deuren voor ons blijven openen. We bidden ook voor onze eigen mogelijkheden om het evangelie uit te dragen. De apostel Petrus heeft gezegd: wees bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Het is niet verwonderlijk, met alle verwarring en beroering om ons heen, dat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Terwijl velen het verlangen hebben om dichter tot God te komen en een hoger doel in hun leven te hebben, blijven ze met onbeantwoorde vragen zitten. Veel mensen zijn op zoek naar de waarheid. Maar de profeet Amos schreef lang geleden al: van het noorden naar het oosten zullen zij dolen om te zoeken naar het woord des Heren, maar vinden zullen zij het niet. U kunt hun vragen helpen beantwoorden. U kunt in gesprekken met hen aan hun geloof in Christus toevoegen. De Heiland heeft gezegd: houd uw licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Ik ben het licht dat gij omhoog zult houden. Ik beloof u dat als u bidt om erachter te komen met wie u moet spreken, u op namen zult komen of gezichten van personen in gedachten zult krijgen. U zult in die situaties weten wat u moet zeggen. Er zullen zich gelegenheden voordoen. Geloof zal het van twijfel winnen en de Heer zal u met uw eigen wonderen zegenen. De Heiland heeft ons geleerd hoe we het evangelie moeten uitdragen. Ik hou van het verhaal van Andreas die vroeg: Rabbi, waar houdt gij verblijf? Jezus had alleen kunnen zeggen waar hij woonde. Maar in plaats van daarvan zei hij tegen Andreas: kom en zie. Ik denk graag dat de heiland zei: kom en zie niet alleen waar ik leef, maar hoe ik leef. Kom en zie wie ik ben. Kom en voel de geest van de Heer. We weten niet alles over die dag. Maar we weten wel dat Andreas zijn broer Simon vond en verklaarde: wij hebben een Messias gevonden. Voor hen die interesse tonen in wat wij te vertellen hebben, kunnen we het voorbeeld van de heiland volgen en hen uitnodigen om te komen en te zien. Sommigen zullen die uitnodiging aannemen en anderen niet. We kennen allemaal wel iemand tegen wie verschillende keren kon en zie is gezegd voordat ze de uitnodiging aannamen. Laten we ook denken aan diegenen die eens bij ons waren, maar die we nu nog maar zelden zien, en hen uitnodigen om terug te komen en weer te zien. We respecteren andermans keuze en timing. De Heer heeft gezegd: laat ieder mens voor zichzelf kiezen. Iemands gebrek aan interesse hoeft niet onze banden van vriendschap en liefde te beïnvloeden. U zult de goedkeuring van de Heer voelen of de uitnodiging kom en zie nu wel of niet wordt geaccepteerd. En met die goedkeuring krijgt u meer geloof om uw geloofsovertuiging te blijven uitdragen. Voor wie internet en een mobieltje heeft, zijn er nieuwe manieren om anderen de uitnodiging kom en zie te geven. Laten we het online geven van ons getuigenis een deel van ons dagelijks leven maken. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter bieden ons daartoe een heel goed gelegenheid. Een groep jongeren in Boston begonnen met verschillende blogs om het evangelie uit te dragen. Daardoor kwamen verschillende mensen online met de kerk in aanraking, waarna de gesprekken met de zendelingen volgden. Deze ervaring zorgt ervoor dat de jongeren nu met meer vertrouwen met anderen over het evangelie praten. Een van de jongeren verklaarde: dit is geen zendingswerk, dit is zendingslol. Bij deze zaak zijn wij allemaal betrokken. We plannen en bidden en helpen elkaar als wijkleden en zendelingen. Denk alsjeblieft aan de voltijdszendelingen en bid voor hen. Vertrouw ze uw familie en vrienden toe. De Heer vertrouwt hen en heeft hen geroepen om degenen die hem zoeken te onderwijzen en tot zegen te zijn. President Paulo Kretli van het zendingsgebied Mozambique Maputo vertelde het volgende. Het is in Mozambique heel gewoon om als paar een heel leven samen te wonen zonder getrouwd te zijn. Omdat de Afrikaanse traditie vereist dat er een kostbare bruidsschat betaald moet worden die de meeste paren zich niet kunnen veroorloven. Leden en zendelingen baden en dachten erover na hoe ze konden helpen. Het antwoord op hun gebeden was dat ze de wet van kuisheid en het belang van het huwelijk en eeuwige families moesten benadrukken. En terwijl ze paren leerden waarom een wettig huwelijk belangrijk is, voor hun bekering onderwezen ze hen in het geluk dat alleen is weggelegd voor wie Jezus Christus volgen. Dit is een foto van paren uit twee verschillende steden in Mozambique. Ze trouwden op vrijdag en lieten zich met hun oudere kinderen op zaterdag dopen. Vrienden en familie werden uitgenodigd om te komen en zien. En honderden kwamen en zagen. Na de doop zei een zuster: we moeten kiezen of we de tradities van onze voorouders willen volgen of dat we Jezus Christus willen volgen. We kozen ervoor om Christus te volgen. U woont misschien niet in Mozambique, maar op uw eigen manier kunt u het herstelde evangelie van Jezus Christus uitdragen. Bid tot uw hemelse Vader. Dit is zijn heilig werk. Het zal u worden ingegeven wat u moet doen. Hij zal deuren openen, versperringen wegnemen en u helpen om hindernissen te nemen. De Heer heeft verklaard, de waarschuwende stem zal tot alle mensen zijn gericht, bij monden van mijn discipelen, en niemand zal hen weerhouden. Ik getuig dat de stem des Heren zich tot de einden der aarde zal richten, opdat allen die willen horen, mogen horen. Het is een wonder. Het is een wonder. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Onlangs hoorde een jonge vader dat zijn bijzondere juf van groep 4 overleden was. Ter nagedachtenis aan haar schreef hij: van alle gevoelens en ervaringen die ik me herinner, is het meest prominente gevoel dat van troost. Ze heeft me vast leren spellen, grammatica, rekenen, maar bovenal leerde ze me dat het fijn was om een kind te zijn. In haar lokaal mocht je hier en daar wel een woord verkeerd spellen. We zullen eraan werken, zei ze dan. Je mocht knoeien of iets scheuren of een vlek maken. We maken het in orde en ruimen het op, was haar reactie. Je mocht proberen. Je mocht ontdekken. Je mocht dromen. En je mocht genieten van de onbelangrijke dingen die alleen kinderen spannend vinden. Een van de krachtigste manieren waarop iemand in deze wereld invloed kan hebben, is door een kind te beïnvloeden. De overtuigingen en de eigenwaarde van kinderen worden gevormd als ze nog jong zijn. Iedereen die mij hoort heeft de mogelijkheid om het zelfvertrouwen van een kind en het geloof van een kind in onze hemelse Vader en Jezus Christus te vergroten door de woorden die u zegt. In Helaman 5 lezen we: en nu, mijn zonen, bedenkt. Bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen. Dat waren de woorden van Helaman tot zijn zoons. En als we verder lezen, staat er: en ze dachten aan zijn woorden, en ze gingen uit om het woord Gods onder het gehele volk van Nefi te leren. Hoewel de zoons van Helaman vervolgd werden en in de gevangenis terechtkwamen, hadden zij altijd iets aan die woorden. Ze werden beschermd en door een vuurkolom omgeven. Toen hoorden zij een stem die tegen hun cipiers zei: bekeert u en tracht niet meer mijn dienstknechten te vernietigen. Het was geen stem des donders en evenmin een stem van daverend rumoer, maar zie, het was een zachte stem van een volmaakte mildheid, als een fluistering. En toch drong zij door tot in het diepste der ziel. We kunnen niets leren van die stem uit de hemel. Hij was niet hard, verwijtend of vernederend. Het was een zachte stem van volmaakte mildheid, die zowel duidelijke aanwijzingen gaf als hoop. De manier waarop wij tot onze kinderen spreken en de woorden die wij daarbij gebruiken, kunnen hun opbeuren en hen sterken in hun geloof om op het pad terug naar onze hemelse Vader te blijven. Als zij naar deze aarde komen, zijn ze klaar om te luisteren. Ik zal u vertellen over een kind dat luisterde toen het in een stoffenwinkel was. De winkel was vol met klanten toen het duidelijk werd dat er een moeder in paniek raakte omdat ze haar zoontje kwijt was. Eerst riep ze zijn naam. Connor, zei ze terwijl ze kordaat door de winkel liep. Naarmate de tijd verstreek werd haar stem harder en angstiger. Niet lang daarna werden de veiligheidsbeambten ingelicht en spoedig was iedereen in de winkel naar het kind op zoek. Enkele minuten gingen zonder succes voorbij. Connors moeder raakte natuurlijk met een minuut meer in paniek en bleef zijn naam zonder ophouden roepen. Een van de klanten bad in stilte en kreeg het idee dat Connor waarschijnlijk wel in de winkel was, maar misschien bang omdat zijn moeder zijn naam zo hard riep. Ze zei dit tegen een andere klant die aan het zoeken was en ze maakten een plan. Ze begonnen tussen de tafels met stoffen door te lopen en herhaalden daarbij steeds zachtjes de woorden: Connor, als je mij hoort, zeg dan, hier ben ik. Langzaam liepen ze naar de achterkant van de winkel en zeiden steeds datzelfde zinnetje. En ja hoor, daar kwam een zacht stemmetje. Hier ben ik. Connor had zich tussen de rollen met stoffen onder een tafel verstopt. Een stem van volmaakte mildheid maakte dat Connor reageerde. Als we tot het hart van een kind willen spreken, moeten we weten wat de behoeften van het kind zijn. Als we bidden om die behoeften te begrijpen, dan zullen onze woorden misschien de macht hebben om hun hart te raken. Onze inspanningen worden versterkt als we de leiding van de Heilige Geest zoeken. De Heer heeft gezegd, spreek de gedachten uit die ik in uw hart zal leggen, want het zal u in het uur zelf, ja op het moment zelf, worden ingegeven wat gij zult zeggen. Jammer genoeg weerhouden de afleidingen in deze wereld kinderen er vaak van om de bemoedigende woorden te horen die hun zelfbeeld ten goede kunnen vormen. Dr. Neil Haven, een arts die leiding geeft aan het UCLA Center for Healthier Children, Families and Communities, heeft het over goedaardige ouderlijke verwaarlozing. Voor een onderzoek werden een kind van 1,5 en zijn ouders geobserveerd. Hun zoontje leek blij, actief en ondernemend en genoot zichtbaar van het pizza-eten samen met zijn ouders. Na het eten stond de moeder op om een boodschap te doen en droeg de zorg voor het kind aan de vader over. De vader hield zich met de berichten op zijn telefoon bezig, terwijl de peuter zijn aandacht probeerde te krijgen door stukjes pizza naar hem toe te gooien. Vervolgens reageerde de vader, richtte zich op zijn kind en speelde met hem. Al gauw echter verschoof zijn aandacht weer van de peuter naar een video op zijn telefoon, totdat zijn vrouw terugkwam. In beide gevallen observeerde Dr. Haven een vervaging van het innerlijke licht van het kind. Een vermindering van de binding tussen ouder en kind. Het antwoord op de vraag hoe we beter aan de behoeften van onze kinderen tegemoet kunnen komen is misschien wel dat we onze digitale speeltjes opzij leggen. Kostbare ogenblikken met een kans om met onze kinderen om te gaan en te praten gaan verloren als we ons daardoor laten afleiden. Hoe zou het zijn als we iedere dag wat tijd nemen om de technologie uit te schakelen en elkaar meer aandacht te geven? Zet gewoon alles uit. Als u dat doet, lijkt uw huis in het begin misschien erg stil. Misschien weet u niet eens wat u moet doen of zeggen. Maar als u dan uw volle aandacht aan uw kinderen besteedt, komt er een gesprek op gang en kunt u met genoegen naar elkaar luisteren. We kunnen onze kinderen ook beïnvloeden door de woorden die we schrijven. Nephi schrijft: wij arbeiden ijverig om te schrijven, ten einde onze kinderen ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. President Thomas S. Monson heeft een verhaal verteld van Jay Hess, een vliegenier die in de jaren 60 van de vorige eeuw boven Noord-Vietnam was neergeschoten. 2 jaar lang had zijn familie geen idee of hij levend of dood was. Zijn cipiers in Hanoi stonden hem uiteindelijk toe om naar huis te schrijven, maar beperkten zijn boodschap tot minder dan 25 woorden. President Monson vroeg: wat zouden u en ik tegen onze familie zeggen als we ons in dezelfde situatie bevonden, als we ze meer dan 2 jaar niet hadden gezien en niet wisten of ze er ooit weer zouden zien? Hij wilde iets schrijven dat de familie thuis zou herkennen als zijn woorden, maar hij wilde ze ook zinvolle raad geven. En dus schreef broeder Hess het volgende. Dit is belangrijk. Tempelhuwelijk, zending, studie. Zet door. Stel doelen. Schrijf geschiedenis. Neem 2 keer per jaar foto's. Wat zou u aan uw kinderen schrijven als u maar 25 woorden of minder kreeg? De jonge vader over wie ik het daarnet had, die zijn herinneringen aan zijn juf van groep 4 opschreef, brengt nu een mooie babydochter groot. Hij is doordrongen van de hemelse opdracht die hij heeft gekregen. Wat is haar toekomst als ze straks ouder is? Wat gaat hij zeggen dat diep in haar hart doordringt? Welke woorden gaan haar bemoedigen, verheffen en haar helpen om op het pad te blijven? Zal het er iets toe doen als hij de tijd neemt om te fluisteren? Jij bent een kind van God. Zal ze het zich herinneren dat haar vader vaak tegen haar zei: ik vind je helemaal geweldig. Zei onze hemelse vader dat niet tegen zijn zoon en tegen ons allen toen hij zei: deze is mijn zoon, de geliefde. En toen voegde hij daaraan toe: in wie ik mijn welbehagen heb. Mogen de woorden die we tegen onze kinderen zeggen en aan hen schrijven de liefde weerspiegelen die onze hemelse Vader voor zijn Zoon Jezus Christus en voor ons heeft. En mogen we dan de tijd nemen om te luisteren, want een kind kan grote en wonderbare dingen antwoorden. Dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Het koor en de aanwezigen zingen nu staande: Guide us, O thou great Jehovah. Leid ons, O gij goede meester, lofzang 51. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der 70. Hij wordt gevolgd door ouderling L. Tom Perry van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt vervolgens Where Love Is.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Dit is de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
One evening several years ago, my wife and I were visiting the home of one of our sons.
Enkele jaren geleden gingen mijn vrouw en ik 's avonds eten bij een van onze zoons en zijn vrouw en kinderen. Het was een typerende gezinsaangelegenheid met kleine kinderen. Er was veel lawaai en werd nog meer plezier gemaakt. Kort na het eten staat ons kleindochtertje van 4, Anna, en ik nog aan tafel. Ze besefte dat ze mijn volledige aandacht genoot, ging overeind staan op een bankje en keek me strak aan. Toen ze zeker wist dat ik naar haar keek, gaf ze me in alle ernst de opdracht: kijk en leer. En toen danste ze voor me en zong een liedje. Anna's opdracht om te kijken en leren was een wijsheid uit de mond van een zuigeling. We kunnen zoveel leren door te kijken en vervolgens te bedenken wat we zagen en voelden. Met dat in gedachten wil ik enkele beginselen uiteenzetten die ik heb opgemerkt door te kijken en te leren van fijne huwelijken met trouwe partners. Op de grondslag van deze beginselen is een sterk en bevredigend huwelijk te bouwen dat voldoet aan hemelse principes. Ik nodig u uit om met mij te kijken en te leren. Allereerst heb ik gezien dat in de gelukkigste huwelijken zowel de man als de vrouw hun relatie als een parel van de grootste waarde beschouwen. Iets dat van onschatbare waarde is. Ze verlaten allebei hun vader en moeder en bouwen samen aan een huwelijk dat tot in eeuwigheid zal bloeien. Zij begrijpen dat ze een door God ingesteld pad bewandelen. Zij weten dat geen enkele andere relatie zoveel vreugde kan geven, zoveel goeds teweeg kan brengen of zoveel persoonlijke ontwikkeling kan opleveren. Kijk en leer. De beste huwelijkspartners beschouwen hun huwelijk als van onschatbare waarde. Vervolgens geloof. Een geslaagd huwelijk wordt gebouwd op een fundament van geloof in de Heer Jezus Christus en gehoorzaamheid aan zijn leringen. Ik heb gezien dat echtparen die hun huwelijk van onschatbare waarde hebben gemaakt, een geloofspatroon naleven. Ze gaan wekelijks naar de avondmaalsdienst en andere bijeenkomsten, houden gezinsavond, bidden en bestuderen de schriften samen en individueel en betalen een eerlijke tiende. Het is hun gezamenlijke streven om gehoorzame, goede mensen te zijn. Ze beschouwen de geboden niet als een buffet waaruit je alleen de aantrekkelijkste opties kiest. Geloof is het fundament van elke deugd die de huwelijksband verstevigt. Geloof sterken verstevigt de huwelijksband. Geloof groeit met het onderhouden van de geboden en dat geldt ook voor de harmonie en vreugde in het huwelijk. Daarom is het van fundamenteel belang om de geboden te onderhouden ten einde een sterke huwelijksband te krijgen. Kijk en leer, geloof in de Heer Jezus Christus is het fundament van een gelukkig eeuwig huwelijk. Ten derde, bekering. Ik heb ondervonden dat een gelukkig huwelijk vertrouwt op de gave van bekering. Het is een onmisbaar element in elke goede huwelijksrelatie. Huwelijkspartners die geregeld aan eerlijk zelfonderzoek doen en meteen de benodigde stappen doen om zich te bekeren en verbeteren, ervaren dit als een genezende balsem in hun huwelijk. Door bekering worden harmonie en vrede hersteld en in stand gehouden. Ootmoed is de kern van bekering. Ootmoed is onzelfzuchtig, niet zelfzuchtig. Het stelt geen eisen en uit zich niet met enig gevoel van morele meerderheid. Integendeel, ootmoed geeft een zachtmoedig antwoord en luistert vriendelijk en begripvol. Ze zoekt geen zelfrechtvaardiging. Ootmoed ziet in dat niemand een ander kan veranderen, maar dat we met geloof, inzet en Gods hulp onze eigen grote verandering van hart kunnen ondergaan. Die grote verandering van hart ondergaan brengt ons ertoe anderen en met name onze huwelijkspartner zachtmoedig te behandelen. Ootmoed houdt in dat zowel man als vrouw ernaar streeft om de ander tot zegen te zijn, te helpen en bij elke beslissing op de eerste plaats te zetten. Kijk en leer. Met bekering en ootmoed bouwt u aan een gelukkig huwelijk. Ten vierde, respect. Ik heb gezien dat man en vrouw in een gelukkig huwelijk elkaar als gelijkwaardige partners behandelen. Gebruiken uit plaatsen of tijdperken. waarin de vrouw de man domineerde of op enigerlei wijze behandelde als een tweederangs huwelijkspartner, zijn in strijd met Gods wetten en dienen plaats te maken voor de juiste beginselen en gedragsvormen. In een geweldig huwelijk nemen man en vrouw unanieme beslissingen, waarbij elk volledig aan het proces deelneemt en evenveel stemrecht heeft als de ander. In hun gedeelde taken concentreren zij zich in eerste instantie op hun gezin en op het geven van wederzijdse hulp. Hun huwelijk is gebaseerd op samenwerking, niet op onderhandeling. De maaltijd en de gezamenlijke tijd die daarop volgt wordt het hoogtepunt van hun dag, waarop ze zich allebei moeite voor getroosten. Ze zetten apparaten uit en ontzeggen zich amusement om te helpen met huishoudelijke taken. Voor zover mogelijk lezen ze hun kinderen elke avond voor en helpen allebei met het naar bed brengen van de kleintjes. Ze gaan samen naar bed. Staan hun taken en omstandigheden ertoe, dan doen man en vrouw het belangrijkste werk samen. Het werk dat we thuis doen. Als er sprake is van respect, is er ook transparantie, wat een onmisbaar deel uitmaakt van een gelukkig huwelijk. In een huwelijk dat gegrondvest is op wederzijds respect en transparantie, bestaan geen geheimen. Man en vrouw nemen alle financiële beslissingen samen en hebben beide toegang tot alle informatie. Trouw is een vorm van respect. De profeten leren ons dat goede huwelijkspartners uitermate loyaal zijn tegenover elkaar. Zij gedragen zich in alle opzichten waardig op sociale media. Ze staan zichzelf geen geheime internetervaringen toe. Ze geven elkaar zonder aarzelen de wachtwoorden tot hun accounts op sociale netwerken. Ze kijken op geen enkele manier naar het online profiel van anderen die het vertrouwen van hun huwelijkspartner zou kunnen schaden. Ze zeggen of doen niets dat ook maar enigszins ongepast lijkt, hetzij online of in eigen persoon. Kijk en leer. De kenmerken van een geweldig huwelijk zijn volledig respect, transparantie en trouw. Ten vijfde, liefde. De gelukkigste huwelijken die ik heb gezien stralen gehoorzaamheid aan een van de gelukkigste geboden uit: dat we in liefde met elkaar leven. De Heer heeft de man geboden: gij zult uw vrouw lief hebben met geheel uw hart en haar aankleven en geen ander. In een handboek van de kerk staat: in dit gebod betekent het woord aankleven volledig trouw zijn en toegewijd aan een ander. Echtparen kleven God en elkaar aan door elkaar te dienen en lief te hebben en door de verbonden met volledige trouw jegens elkaar en jegens God na te komen. Man en vrouw laten beiden hun alleenstaande leven achter zich en stellen hun huwelijk boven alle andere belangen. Ze staan niet toe dat andere mensen of zaken belangrijker worden in hun leven dan het nakomen van de verbonden die zij met God en met elkaar hebben gesloten. Kijk en leer. Geslaagde echte lieden houden met volledige toewijding van elkaar. Sommigen hebben niet zo'n gelukkig huwelijk als ze zouden wensen. Ze zijn nooit getrouwd, zijn gescheiden, zijn een alleenstaande ouder of zijn om wat voor reden dan ook niet in de positie om te trouwen. Die omstandigheden kunnen moeilijk en hartbrekend zijn, maar hoeven niet eeuwig te duren. Tot diegenen onder u die zich in zo'n situatie bevinden, maar blijmoedig alles doen wat in uw vermogen ligt om door te zetten, zeg ik: mogen de hemel u overvloedig zegenen. Streef naar het ideaal van een eeuwig huwelijk, inclusief het streven en de voorbereiding om een waardige huwelijkspartner te zijn. Onderhoud de geboden en vertrouw op de Heer en zijn volmaakte liefde voor u. Ooit krijgt u de beloofde zegening van een huwelijk. Een van de mooiste versen in het Boek van Mormon luidt eenvoudigweg: en zij huwden en werden ten huwelijk gegeven en waren gezegend volgens de vele beloften die de Heer hun had gedaan. De Heer doet zijn beloften aan allen die het levenspatroon volgen van een gelukkige, gewijde huwelijksrelatie. Die zegeningen zijn het heerlijke, voorspelbare gevolg van trouw het evangelie van Jezus Christus naleven. Ik ben dankbaar voor mijn fantastische vrouw Kathy, die de liefde van mijn leven is. Het huwelijk is Gods geschenk voor ons. De kwaliteit van ons huwelijk is een geschenk van ons aan Hem. Ik getuig van het geweldige plan van onze liefhebbende Hemelse Vader dat ons de kans geeft op een heerlijk eeuwig huwelijk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I received a special gift last Christmas.
Met Kerstmis heb ik een bijzonder cadeau gekregen dat veel herinneringen bij me losmaakte. Mijn nicht gaf het aan mij. Het lag bij de spullen die ik in het huis van mijn ouders had achtergelaten toen ik trouwde. Het geschenk was dit bruine boekje dat ik hier in mijn hand heb. Dit boekje werd aan alle leden van de kerk gegeven die in de Tweede Wereldoorlog het leger ingingen. Ik zag het boekje als een geschenk van president Heber G. A. Grant en zijn raadgevers J. Reuben Clark Jr. en David O. McKay. In een brief voorin het boek hadden deze drie profeten van God geschreven: de situatie van het leger laat niet toe dat we voortdurend contact met u houden, nog persoonlijk, nog door afgezanden. Wij menen dat u er daarom het meest bij gebaat bent als wij u delen van die hedendaagse openbaringen en uitleg van de beginselen van het evangelie meegeven die u, waar u ook zich zult bevinden, hernieuwde hoop, geloof, als mede troost en innerlijke vrede zullen brengen. Wij verkeren momenteel in een ander soort oorlog. Dit keer niet met een wapenuitrusting. Wij strijden met gedachten, woorden en daden. Het is een oorlog tegen zonde en we moeten meer dan ooit aan het onderhouden van de geboden worden herinnerd. Secularisatie is de norm geworden en de opvattingen en gedragingen die daarmee gepaard gaan zijn in strijd met die welke de Heer voor het welzijn van zijn kinderen heeft ingesteld. In het bruine boekje wordt de brief van het eerste presidium onmiddellijk gevolgd door een voorwoord voor de mannen in militaire dienst met de titel: gehoorzaamheid aan de wet is vrijheid. In dit voorwoord worden overeenkomsten genoemd tussen de militaire wet die bestemd is voor allen die in militaire dienst zijn en de goddelijke wet. Er staat: in het heelal waar God het bevel voert zijn ook wetten. Universele, eeuwige wetten, met bepaalde zegeningen en onveranderlijke straffen. De laatste woorden van het voorwoord gaan over gehoorzaamheid aan Gods wet. Als je met opgeheven hoofd bij je dierbaren terug wil keren, als je een man wilt zijn en overvloedig wil leven, gehoorzaam dan Gods wetten. Op die manier kun je aan de kostbare vrijheden waarvoor je nu strijdt een andere toevoegen waar die eerste waarschijnlijk van afhangen. Vrijheid van zonde, want waarlijk, gehoorzaamheid aan de wet is vrijheid. Hoe wist ik toen dat de zinsnede gehoorzaamheid aan de wet is vrijheid waar was? Hoe weten wij allen nu dat dit waar is? Misschien doordat we een geopenbaarde kennis van ons voorste erfelijke geschiedenis hebben. We beseffen dat toen God de eeuwige Vader in het begin van de tijd zijn plan introduceerde, Satan dat plan wilde wijzigen. Hij zei dat hij alle mensen wilde verlossen. Er zou geen ziel verloren gaan. Satan was er zeker van dat hij dit kon waarmaken. Maar er moest een onaanvaardbare prijs voor betaald worden. De vernietiging van de keuzevrijheid van de mens, die een geschenk van God was en is. Over deze gave heeft president Harold B. Lee gezegd: naast het leven zelf is keuzevrijheid de grootste gave van God aan de mens. Het was geen kleinigheid toen Satan de keuzevrijheid aan de kant schoof. In feite was dat de belangrijkste kwestie waarover in de hemel oorlog werd gevoerd. De overwinning van de oorlog in de hemel was de overwinning van de keuzevrijheid van de mens. Maar Satan was nog niet klaar. Zijn plan B, het plan dat hij uitvoert sinds de tijd van Adam en Eva, was mannen en vrouwen verleiden. Eigenlijk om te bewijzen dat we het goddelijke geschenk van keuzevrijheid niet verdienen. Satan heeft veel redenen om te doen wat hij doet. De voornaamste is misschien wel wraak. Maar hij wil ook mannen en vrouwen net zo ellendig maken als hij zelf is. We moeten de gedrevenheid van Satan nooit onderschatten. Want hij wil tegen elke prijs zijn gelijk halen. Zijn rol in Gods eeuwige plan veroorzaakt een tegenstelling in alle dingen. En beproeft onze keuzevrijheid. Iedere keuze die u en ik maken, stelt ons gebruik van onze keuzevrijheid op de proef. De keuze om gehoorzaam of ongehoorzaam aan de geboden van God te zijn, is eigenlijk een keuze tussen vrijheid en eeuwige leven en gevangenschap en dood. Deze fundamentele leerstelling wordt helder in 2 Nefi 2:27 onderwezen. Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees en worden hun alle dingen gegeven die voor de mens noodzakelijk zijn. En zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen. Of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. Want hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hij zelf. In veel opzichten is er op deze wereld altijd oorlog gevoerd. Ik denk dat het eerste presidium, toen zij mij het bruine boekje stuurden, eerder bezorgd waren over een veel grotere oorlog dan de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof ook dat ze hoopten dat het boek een schild van geloof zou zijn tegen Satan en zijn legers in deze grotere oorlog. De oorlog tegen zonde. En dat het mij zou herinneren aan het naleven van de geboden van God. Een manier om onszelf te meten en te vergelijken met eerdere generaties is aan de hand van een van de oudste maatstaven, de 10 geboden. Voor een groot deel van de beschaafde wereld, in het bijzonder de joods-christelijke wereld, waren de 10 geboden altijd de meest geaccepteerde, blijvende afbakening van goed en kwaad. In mijn beleving worden 4 van de 10 geboden nog steeds heel serieus genomen. In onze cultuur verachten en veroordelen we moord, stelen en liegen. En we geloven nog steeds in de verantwoordelijkheid die kinderen voor hun ouders hebben. Maar als maatschappij in het geheel leggen we de andere 6 geboden routinematig terzijde. Als onze maatschappelijke prioriteiten een aanwijzing zijn, dan hebben we beslist andere goden die we voorrang geven boven de ware God. We maken beroemdheden, levensstijl, rijkdom en soms ook gesneden beelden en voorwerpen tot onze idolen. We gebruiken de naam van God op allerlei onheilige manieren, inclusief onze verwensingen en vloeken. We gebruiken de Sabbatdag voor onze grootste wedstrijden, onze voornaamste recreatie, onze belangrijkste boodschappen. Eigenlijk alles, behalve aanbidding. We doen alsof seksuele relaties buiten het huwelijk ontspannend en vermakelijk zijn. En begeren is een heel gewone manier van leven geworden. Profeten van alle bedelingen hebben consequent gewaarschuwd aangaande 2 heel serieuze geboden, die welke betrekking tot moord en overspel hebben. Ik zie een gemeenschappelijke basis van deze 2 essentiële geboden, namelijk dat beslissen over leven aan God voorbehouden is en dat ons aardse lichaam, de tempel van ons sterfelijke leven, moet worden geschapen binnen de grenzen die God heeft gesteld. Dat de mens aan het begin of einde van het leven de wetten van God naar zijn hand zet, is het summum van arrogantie en zonde van de laagste soort. De belangrijkste gevolgen van deze geringschattende houding ten aanzien van de heiligheid van het huwelijk gelden het gezin. De kracht van het gezin degenereert in een alarmerend tempo. En die degeneratie veroorzaakt wijdverbreide schade aan de maatschappij. Ik zie een direct oorzakelijk verband. Als we afzien van toewijding en trouw aan onze huwelijkspartner, halen we de lijm weg die onze maatschappij bij elkaar houdt. Het is zinvol om de geboden te zien als liefdevolle raad van een wijze, alwetende hemelse vader. Zijn doel is ons eeuwige geluk. En zijn geboden zijn een wegenkaart die hij ons heeft gegeven om bij hem terug te keren. En dat is de enige manier om voor eeuwig gelukkig te worden. Hoe belangrijk zijn huis en gezin voor ons eeuwige geluk? Op bladzijde 141 van mijn bruine boekje staat: waarlijk is onze hemel niet veel meer dan een projectie van ons eigen huis in de eeuwigheid. De leer van het gezin is onlangs heel duidelijk en krachtig benadrukt in het gezin, een proclamatie aan de wereld. Daarin staat dat de aard van het gezin eeuwig is en het verband met tempelwerk wordt erin uitgelegd. In de proclamatie is ook opgenomen op welke wet het eeuwige geluk van gezinnen is gegrond. Er staat namelijk in: het heilige voortplantingsvermogen mag alleen gebruikt worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar getrouwd zijn. God openbaart aan zijn profeten dat er een absolute normen zijn. Zonde is altijd zonde. Ongehoorzaamheid aan Gods geboden berooft ons altijd van zijn zegeningen. De maatschappij verandert in hoog tempo, maar God, zijn geboden en beloofde zegeningen veranderen niet. Ze zijn onveranderlijk. Mannen en vrouwen ontvangen hun keuzevrijheid als een geschenk van God, maar hun vrijheid en uiteindelijk hun eeuwige geluk komen door gehoorzaamheid aan zijn wetten. Zoals Alma tot zijn zoon Corianton zei: goddeloosheid heeft nooit geluk betekend. In deze tijd van herstelling van de volheid van het evangelie heeft de Heer opnieuw geopenbaard welke zegeningen hij ons belooft als we gehoorzaam zijn aan zijn geboden. In de leren verbonden staat: er is een wet voor de grondlegging deze wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. Er is geen enkele leer duidelijker in de schriften uiteengezet dan de onveranderlijke geboden van de Heer en hun verband met ons geluk en welzijn als individu, als gezin en als samenleving. Er bestaan absolute normen. Ongehoorzaamheid aan de geboden van de Heer berooft ons altijd van zegeningen. Dat verandert niet. Hoewel het morele kompas van de maatschappij van slag is, blijft het herstelde evangelie van Jezus Christus op koers. En ook haar ringen en wijken, haar gezinnen en individuele leden. Het is niet aan ons om te bepalen welke geboden wij willen onderhouden, maar we dienen alle geboden van God serieus te nemen. Wij moeten stevig en standvastig blijven en het volste vertrouwen hebben in de beginsel, vastheid en beloften van de Heer. Mogen we altijd een licht op een heuvel zijn. Een voorbeeld in het onderhouden van de geboden die nooit veranderd zijn en nooit zullen veranderen. Mogen wij, net zoals dit boekje, heiligen der laatste dagen in militaire dienst aanspoorden om moreel sterk te staan in tijden van oorlog, in deze oorlog in de laatste dagen een baken zijn voor de gehele wereld en vooral voor de kinderen van God die streven naar de zegeningen van de Heer. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided.
We zijn het Tabernakelkoor dankbaar dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. De slotspreker is onze profeet, onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor Come, come, ye saints. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling O. Vincent Halleck van de 70.
My beloved brothers and sisters, how grateful I am to be with
Mijn geliefde broeders en zusters, ik ben erg dankbaar dat ik vanochtend bij u ben. Ik bid dat ik het onderwerp mag zijn van uw geloof en gebeden, als ik deze gelegenheid te baat neem om tot u te spreken. Door de eeuwen heen heeft de mens naar kennis en begrip van dit aardse bestaan gezocht en van zijn plaats en doel in dat bestaan. En bovendien naar een manier om vrede te hebben en geluk te ervaren. Ieder van ons onderneemt zo'n zoektocht. Die kennis en dat begrip staan alle mensen ter beschikking. Ze zijn vervat in eeuwige waarheden. In Leer en Verbonden 1, vers 39 lezen we: Want zie, ja, zie, de Heer is God. En de geest getuigt. En het getuigenis is waar. En de waarheid blijft voor eeuwig en altijd. De dichter heeft geschreven: Mogen hemel en aarde ook eenmaal vergaan, dan verblijft nog de waarheid, de som van het bestaan, eeuwig leven. Sommigen vragen zich misschien af, waar is die waarheid te vinden en hoe herkennen we die? In een openbaring aan de profeet Joseph Smith in mei 1833 te Kirtland in Ohio in Amerika heeft de Heer verklaard: Waarheid is kennis van dingen zoals ze zijn en zoals ze waren en zoals ze zullen zijn. De geest der waarheid is uit God. En niemand ontvangt een volheid, tenzij hij zijn geboden onderhoudt. Wie zijn geboden onderhoudt, ontvangt waarheid en licht, totdat hij in waarheid is verheerlijkt en alle dingen weet. Wat een heerlijke belofte. Wie Gods geboden onderhoudt, ontvangt waarheid en licht, totdat hij in waarheid is verheerlijkt en alle dingen weet. U en ik hoeven in deze verlichte tijd, waarin het volle evangelie is teruggebracht, geen onbekende zeeën te bevaren of onbewegwijzerde wegen te bereizen op zoek naar waarheid. Onze liefhebbende hemelse Vader heeft onze koers al uitgezet en ons een volmaakte kaart gegeven, namelijk gehoorzaamheid. We ontvangen kennis van de waarheid en krijgen antwoord op onze grootste vragen als wij Gods geboden gehoorzamen. Ons hele leven leren we gehoorzamen. Al in onze jongste jaren stellen onze verzorgers voor onze veiligheid richtlijnen en regels op. Het leven zou voor ieder van ons eenvoudiger zijn als we ons helemaal aan dergelijke regels hielden. Maar velen van ons leren uit eigen ervaring hoe wijs het is om gehoorzaam te zijn. Toen ik opgroeide, woonde mijn familie zomers van begin juli tot begin september in onze vakantiewoning in Vivian Park in de Provo Canyon in de Amerikaanse staat Utah. Een van mijn beste vrienden in die zorgeloze tijd in de canyon was Danny Larson. Zijn familie had ook een vakantiewoning in Vivian Park. Elke dag struinde ik met hem door dit jongensparadijs, visten we in de kreek en de rivier, verzamelden we stenen en andere schatten, wandelden, klommen en genoten we elk uur van elke dag. Op een ochtend besloten Danny en ik dat we die avond met al onze vrienden in de canyon een kampvuur wilden aanleggen. We hoefden alleen maar in een nabijgelegen veld een plek vrij te maken waar we bij elkaar konden komen. Het junigras op het veld was uitgedroogd en prikte, waardoor het veld niet geschikt was voor onze doeleinden. We begonnen aan het hoge gras te trekken, want we wilden een grote cirkel vrijmaken. We trokken en rukten er uit alle macht aan. Maar al wat we te pakken kregen was enkele handenvol hardnekkig onkruid. We wisten dat het op die manier de hele dag zou duren. En onze energie en enthousiasme namen al af. En toen bedacht mijn 8-jarige verstand ineens wat volgens mij de volmaakte oplossing was. Ik zei tegen Danny, we hoeven dit onkruid alleen maar in brand te steken. We branden gewoon een kring in het onkruid. Hij stemde daar grif mee in. En ik rende naar ons huisje om wat lucifers te halen. Mocht er iemand onder u denken dat wij op de jonge leeftijd van 8 jaar lucifers mochten gebruiken, dan wil ik het duidelijk maken dat het zowel Danny als mij verboden was om zonder toezicht lucifers te gebruiken. Without adult supervision.
Both of us have been warned repeatedly of the dangers of
fire. We waren allebei herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een brand. Maar ik wist waar mijn familie de lucifers bewaarde. En we moesten dat veld ruimen. Zonder er verder over na te denken, rende ik naar ons huisje en greep wat lucifers. Ervoor zorgend dat er niemand keek. Ik verborg ze in een van mijn broekzakken. Ik rende terug naar Danny. Ik rende. Ik was opgewonden, omdat ik in mijn zak de oplossing voor ons probleem had. Ik herinner me dat ik dacht dat het vuur alleen maar af zou branden wat wij kwijt wilden. En dat het als bij toverslag vanzelf uit zou gaan. Ik streek een lucifer over een steen en stak het junigras in brand. Het ontstak alsof het in benzine gedrenkt was. Aanvankelijk vonden Danny en ik het geweldig toen we het onkruid zagen verdwijnen. Maar al gauw werd duidelijk dat het vuur niet uit zichzelf uit zou gaan. We raakten in paniek toen we beseften dat niets het tegen kon houden. De dreigende vlammen kropen via het wilde gras de berghelling op en brachten de dennenbomen en al het andere op hun pad in gevaar. Uiteindelijk konden we alleen nog maar wegrennen om hulp te halen. Al gauw renden alle beschikbare mannen en vrouwen in Vivian Park heen en weer met natte zeildoekenzakken en sloegen ze de vlammen neer in een poging om ze te doven. Na enkele uren waren de laatste sintels gedoofd. De eeuwenoude dennenbomen waren gered. Net als de huisjes die de vlammen uiteindelijk zouden hebben bereikt. Danny en ik leerden die dag enkele harde, maar belangrijke lessen. En het belang van gehoorzaamheid was daarvan niet de minste. Er zijn regels en wetten om onze fysieke veiligheid zeker te stellen. En zo heeft de Heer ook richtlijnen en geboden gegeven om onze geestelijke veiligheid te waarborgen. Zodat we met succes door dit vaak verraderlijke, sterfelijke bestaan zouden kunnen navigeren en uiteindelijk bij onze hemelse Vader zouden kunnen terugkeren. Eeuwen geleden zei Samuel tegen een generatie die gewend was om dierenoffers te brengen, Hij zei stoutmoedig, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette der rammen. In deze bedeling heeft de Heer aan de profeet Joseph Smith geopenbaard wat hij eist. Namelijk, het hart en een gewillige geest En in deze laatste dagen zullen de gewilligen en gehoorzamen het goede eten van het land Sion. Alle profeten, zowel in de oudheid als in het heden, hebben altijd geweten dat gehoorzaamheid essentieel is voor ons heil. Nefi zei, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Hoewel het geloof van anderen wankelde, deed Nefi telkens weer wat de Heer van hem verlangde. Daarmee was hij ontelbare generaties tot zegen. Een aangrijpend verhaal over gehoorzaamheid is dat van Abraham en Isaac. Wat moet het pijnlijk en moeilijk voor Abraham zijn geweest om in gehoorzaamheid aan Gods gebod zijn geliefde Isaac mee te nemen naar het land Moria, ten einde hem daar te offeren. Kunnen we ons indenken hoe bezwaard Abrahams hart was toen hij naar de aangewezen plek ging? Pijn moet zijn lichaam en geest geteisterd hebben toen hij Isaac vastbond, op het altaar legde en het mes pakte om hem te doden. Met onwankelbaar geloof en volledig vertrouwen in de Heer gaf hij gehoor aan het gebod van de Heer. Hoe heerlijk en welkom waren deze woorden. Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Abraham was beproefd en de Heer gaf hem voor zijn getrouwheid en gehoorzaamheid deze heerlijke belofte. Ik citeer, met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Einde citaat. Hoewel ons niet gevraagd wordt om onze gehoorzaamheid op zo'n dramatische en hartverscheurende manier te bewijzen, wordt van ons ook wel degelijk gehoorzaamheid verwacht. President Joseph F. Smith verklaarde in oktober 1873, gehoorzaamheid is de eerste wet van de hemel. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, het geluk van de heilige de laatste dagen, de gemoedsrust van de heilige de laatste dagen, de vooruitgang van de heilige de laatste dagen, de welvaart van de heilige laatste dagen en het eeuwig heil en de verhoging van de kerkleden ligt in gehoorzaamheid aan Gods raad. Einde citaat. Gehoorzaamheid is een kenmerk van profeten. Het heeft ze door de eeuwen heen kracht en kennis gegeven. Het is van essentieel belang dat wij beseffen ook in aanmerking komen voor deze bron van kracht en kennis. Hij staat ieder van ons ter beschikking als we Gods geboden gehoorzamen. Door de jaren heen heb ik talloze mensen gekend die uitermate trouw en gehoorzaam waren. Ik ben door hun voorbeeld gezegend en geïnspireerd. Ik wil u over enkele van die mensen vertellen. Walter Krause was een standvastig lid van de kerk die met zijn gezin na de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Oost-Duitsland woonde. Ondanks de ontberingen van een gebrek aan vrijheid dat daar toen heerste, was broeder Krause een man die de Heer lief had en diende. Hij vervulde getrouw en gewetensvol elke taak die hem werd gegeven. De andere man, Johan Dendorfer uit Hongarije, was in Duitsland tot de kerk bekeerd en had zich daar in 1911 op 17-jarige leeftijd laten dopen. Niet al te lang daarna keerde hij terug naar Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog was hij bijna een gevangene in eigen land. in de stad Debrecen. Ook het Hongaarse volk was hun vrijheid ontnomen. Broeder Walter Krause, die broeder Dendorfer niet kende, kreeg de taak om hem als huisonderwijzer geregeld te bezoeken. Broeder Krause belde zijn huisonderwijscollega en zei: we hebben de taak gekregen om broeder Johan Dendorfer te bezoeken. Kun je van de week met mij mee om bij hem langs te gaan en hem een evangelieboodschap te brengen? En daar voegde hij aan toe: broeder Dendorfer woont in Hongarije. Zijn geschokken collega vroeg: wanneer vertrekken we? Morgen, luidde het antwoord van broeder Krause. Wanneer komen we terug? Vroeg de collega. Broeder Krause antwoordde: over ongeveer een week, als het lukt om terug te keren. Einde citaat. De twee huisonderwijscollega's gingen per trein en bus op pad van het noordoosten van Duitsland naar het Hongaarse Debrecen om broeder Dendorfer te bezoeken. Een lange reis. De laatste keer dat broeder Dendorfer huisonderwijzers op bezoek had gehad, was voor de oorlog. Nu hij deze dienstknechten van de Heer zag, was hij uiterst dankbaar dat ze waren gekomen. Aanvankelijk weigerde hij hen de hand te schudden. In plaats daarvan ging hij naar zijn slaapkamer en haalde uit een kast een doosje waarin hij jarenlang zijn tiende had opgespaard. Hij gaf de tiende aan zijn huisonderwijzers en zei: nu heb ik aan mijn verplichting tegenover de Heer voldaan. Nu voel ik me waardig om dienstknechten van de Heer de hand te schudden. Broeder Krause vertelde me later dat hij bijzonder ontroerd was toen hij bedacht dat deze getrouwe broeder, die al vele jaren geen contact had gehad met de kerk, gehoorzaam en consequent 10% van zijn schamele inkomen opzij had gelegd om zijn tiende te betalen. Hij had het opgespaard zonder te weten of en wanneer hij het voorrecht zou krijgen om het te betalen. Broeder Walter Krause is 9 jaar geleden op 94-jarige leeftijd overleden. Hij diende zijn hele leven getrouw en gehoorzaam en was een bron van inspiratie voor mij en voor allen die hem kenden. Als hij gevraagd werd om een taak te vervullen, trok hij die niet in twijfel, moorde hij nooit en kwam hij nooit met smoesjes. Broeders en zusters, gehoorzaamheid is de grootste proef in dit leven. En wij zullen hen hiermee beproeven, zegt de Heer, om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. De Heiland heeft gezegd: want allen die uit mijn hand een zegen willen verkrijgen, moeten zich houden aan de wet die voor die zegen werd gesteld en aan de voorwaarden ervan, zoals die voor de grondlegging der wereld werden vastgesteld. Einde citaat. Er bestaat geen groter voorbeeld van gehoorzaamheid dan onze Heiland. Paulus heeft over hem opgemerkt: hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. De Heiland gaf blijk van ware liefde voor God door een volmaakt leven te leiden en zijn heilige zending te respecteren. Hij was nooit hooghartig. Hij was nooit opgeblazen van trots. Hij was nooit ontrouw. Hij was altijd nederig. Hij was altijd oprecht. Hij was altijd gehoorzaam. Hoewel hij door de geest naar de wildernis werd geleid om verzocht te worden door de meester van bedrog, de duivel, en hoewel hij lichamelijk verzwakt was door 40 dagen en 40 nachten vasten en hij ten laatste honger kreeg, gaf Jezus ons bij het verlokkelijkste voorstel dat de boze hem kon doen toch het goddelijk voorbeeld van gehoorzaamheid door te weigeren om af te wijken van wat hij wist dat goed was. Toen hij de kwelling van Gethsemane doormaakte, waar hij zo'n pijn doorstond dat zijn zweet als grote bloeddruppels op de grond viel, was hij het volmaakte voorbeeld van de gehoorzame zoon die zei: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De opdracht die de heiland zijn eerste apostelen gaf, geeft hij u en mij. Ik citeer: volg gij mij na. Einde citaat. Zijn wij bereid om te gehoorzamen? De kennis waar wij naar streven, de antwoorden waar wij naar verlangen en de kracht die wij in deze tijd wensen om de moeilijkheden van gecompliceerde, veranderende wereld tegemoet te treden, kunnen wij krijgen als we bereidwillig de geboden van de Heer gehoorzamen. Ik citeer nogmaals de woorden van de Heer. Wie Gods geboden onderhoudt, ontvangt waarheid en licht, totdat hij in waarheid is verheerlijkt en alle dingen weet. Het is mijn nederig gebed dat we gezegend mogen worden met de rijke beloningen die de gehoorzamen beloofd zijn. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Nu wij aan het slot komen van deze bijeenkomst, van deze algemene conferentie, bij deze prachtige voorjaarsochtend, spreken wij nederig onze dank aan u uit voor uw liefde die is uitgesproken, zo prachtig is uitgesproken tegen ons allen. Dit is, heeft zich geuit in de prachtige boodschappen die gij hebt geïnspireerd en uw dienstknecht aan ons hebt laten brengen. Hemels Vader, wij danken u. Wij zijn werkelijk opgebouwd door uw woord. En wij bidden u, Vader, dat nu wij uit elkaar gaan, dat wij gezegend zullen worden met het geloof om te gehoorzamen en te luisteren naar de woorden waar wij vanmorgen naar hebben geluisterd. En bidden dat wij ze in ons hart mogen laten doordringen en ons verstand en in staat mogen zijn om ze toe te passen en de veranderingen aan te brengen die wij moeten aanbrengen om in staat te zijn om dichter tot u te komen. En zoals gij tot ons hebt gezegd, dat wij moeten doen wat wij u hebben zien doen, opdat we u mogen volgen. En wij bidden om deze zegeningen, Hemelse Vader, in erkenning en dankbaarheid voor profeten, zieners en openbaarders onder ons, die ons zo rijkelijk zegenen met de geweldige boodschappen en de dingen die ze ons vertellen, die wij moeten doen om dichter tot u te komen. Mogen wij zo leven dat wij deze zegeningen waardig zijn, Hemelse Vader. Wij zijn dankbaar voor het offer van uw Zoon voor ons. En mogen uw zegeningen door onze zijn, nu wij uit elkaar gaan voor korte tijd, voordat wij terugkeren voor de laatste bijeenkomst. In de heilige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference.
Dit was een uitzending van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.